En wij gaan vanavond weer terug naar 2 Samuel, hoofdstuk 19, waarin ons omstandig vermeld wordt onder wat voor omstandigheden David weer teruggaat naar Jeruzalem. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Als er iets is wat opvalt, is dat de man geen haast heeft. Dat gaat allemaal rustig. Hij blijft een poosje nog in Mahanaim na de dood van Absalom, toch? Maar tot Juda moet dan gezegd worden, waarom zou het gelieden de laatste zijn om de koning weder te halen in zijn huis? Want de reden van het ganse Israël, maar het was dus zonder Juda, was tot de koning gekomen in zijn huis, althans in de plaats waar hij woonde, maar het was in Mahanaim dus, hè. En nog steeds tot Juda, gij zijt mijn broeder, mijn been en mijn vlees, zijt gij. Waarom zoudt gij dan de laatste zijn om de koning weder te halen? En tot Amasa zult gij lieden zeggen, en dan komen er allerlei figuren weer opdraven voordat het verhaal verder gaat. Dat betekent in de praktijk, want sommige dingen zijn tamelijk eenvoudig. Sommige zijn heel moeilijk. Maar dit is eenvoudig wat ik nu ga zeggen. Namelijk, het betekent dat wat nu vermeld wordt over die Amasa en daarna over Shimei en Mephibozet en Barzillai en Gimham. Ik moet altijd even nadenken voor ik op die naam kom. Gimham heet hij. Daar hebben we het nog over. Al wat gezegd wordt over die figuren, dat zou gelezen moeten worden natuurlijk, niet alleen historisch, maar voor zover wij dat kunnen ook profetisch, binnen de samenhang van dat ene verhaal, David gaat teruggehaald worden naar Jeruzalem. En het gebeurt feitelijk pas aan het eind van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, vanaf vers 41. Het verslag daarvan wordt min of meer onderbroken, zeg ik dan. Want dat zeg ik wel vaker bij andere geschiedenissen ook. Dat gebeurt nou eenmaal, hè. Het verslag wordt onderbroken en er komt eerst een ander verhaal. Nee, ik dacht even, heb ik daar een voorbeeld van? Maar ja, ik weet niet of het goede voorbeelden zijn. Dit schieten me nou 2 te binnen. De een is die van het dochtertje van Jairus. Dat verhaal houdt op, want gaat eerst verder met het verhaal over de bloedvloeiende vrouw. En dan gaat het alsnog verder met het dochtertje van Jairus. En de andere is, die me ook maar zo spontaan te binnen schiet, is die van Jozef. Wij krijgen met groot vertoon krijgen wij een introductie van ene Jozef in Genesis 37. De man wordt verkocht naar Egypte door zijn broers, dus het is een spannend verhaal. Maar, en het eindigt met een cliffhanger dus, hè. Zo heet dat, een cliffhanger. Ik heb laatst uitgevonden waar dat vandaan komt, die term. Ken u cliffhanger? Dat weet u toch? Nee?
Ja, spannende momenten, want dat houdt het op.
Ja, een heel spannend moment, haalt het op. Maar ik heb laatst die film gezien waar die term vandaan komt. Dat was zo'n cowboy-serie uit de, nou ja, 30, 40, 50, weet ik wanneer, van heel lang geleden. Ik ben er weer de naam kwijt, ook hoe dat heette. En die eindigt inderdaad, dan hangt die aan een klif, aan een rots. Dat is klassiek. Ja. Help me onthouden, dan vertel ik volgende keer hoe die heet. Hè, die man.
Hè?
Nee, dat zit daar nog voor, joh. Dat zit daar nog voor, ja. Zit daar nog voor. Cliffhanger. Daar hebben we het vandaan gekregen. Hij heeft het overleefd, moet ik u zeggen, maar dat terzijde. Maar dat is, ik had het over Genesis 37. Jozef heeft het ook overgeleefd. Maar voor het verhaal van Jozef verder verteld wordt, die net naar Egypte verkocht is enzovoort, krijg je dat hele verhaal van Juda en Dries. En die trouwde. En die had 3 zonen. Hoeveel jaar ben je dan verder? Dat is een lang verhaal. Al wordt het binnen een hoofdstuk verteld. En die zonen gaan, 1 gaat dood, er gaat er 1 dood. En die ander ook. En dan blijft er nog 1 over. En de weduwe van die eerste, die zou dan op grond van zwagerhuwelijk de tweede moeten krijgen. Maar die ging dood. En toen de derde. En toen dacht Juda, haar schoonvader dus sinds jaren. Die dacht van, dat ga ik niet doen, want die vrouw is bad luck. Dat gaat niet goed. Dan ben ik mijn derde zoon ook kwijt als die met haar trouwt. Hè? Toch of niet? Zoiets. Ik vertel het nou wat laconiek. Het is toch al gebeurd, broeder, ja. En dan, maar goed, en dan heb je het verhaal dat Jude iets gaat doen wat ik u beter niet kan vertellen, denk ik. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat, dat die schoondochter dan dus toch zwanger wordt. En dan gaan er weer 9 maanden overheen, heeft iemand mij laatst uitgelegd. En dan, en dan wordt er die tweeling geboren. En we weten nou nog niet welk van de twee de eerstgeborene is. Hé, hey, en dan zijn we weer in het verhaal. Zijn we weer bij Jozef? Of niet? Nee, misschien niet, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft niet, maar het verhaal wordt onderbroken van Jozef. En dat is niet voor niks natuurlijk, hè. Dat wat er tussen geschoven zit, heeft er alles mee van doen, op een of andere wijze. En dat is gewoon een literaire structuur, of dat nog in onze dagen zo gepraktiseerd wordt, weet ik niet meer. Maar dat is heel functioneel. Je komt het vaker in de Bijbel tegen, maar ik noem er zomaar 2 voorbeelden zonder er verder op in te gaan. Maar hier vind je ook zoiets, hè. De terugkeer van David naar Jeruzalem staat boven hoofdstuk 19. Nou ja, er was nog niet sprake van. En toen zeiden ze, we moeten er toch eens over spreken. Dus toen kwam er sprake van. En dan krijg je eerst het verhaal van vers 13. En tot Amasa zult gij lieden zeggen, zijt gij niet mijn been en mijn vlees? God, doe mij zo en doe er zo toe, zo gij niet krijgsoverste zult zijn voor mijn aangezicht alle dagen in Joabs plaats. Ook een verrassende uitspraak. Het verhaal heeft trouwens pas in het volgende hoofdstuk een vervolg. Want de man Amasa heeft daar niet zo heel lang plezier van. Van niks meer trouwens dan. Maar hij wordt vermoord door Joab. Maar deze Amasa was immers ooit in dienst van David. Maar hij stond aan het hoofd van de legers van Absalom. En dat is, het verhaal is nu net achter de rug. En David zegt zeg maar tegen Amasa dat hij bij mij in dienst kan komen weer. In plaats van Joab. Want David heeft het helemaal gehad met Joab. Die hem trouwens goed diende, maar ja, die man die, ja, wat moet je er eigenlijk lelijks van zeggen? Onsympathieke man, maar hij, hè? Maar hij, ja, je kan niet zeggen dat hij niet in dienst van David stond, want hij rekende af met al Davids vijanden in de loop der tijd, toch? Waaronder Absalom. En Abner, ja, bedoel, we zijn allemaal heel wat keren tegengekomen. En hij regelt het een en ander. En David krijgt een hekel aan die man. Die zegt, man des bloeds.
Ja, dat was zijn werk.
Die zonen van Zeruiah, die zijn mij veel te hard. Hebben we al een paar keer gelezen, toch? Ik geloof dat het nog een keer voorkomt. Nou ja, dat doet er nou ook zoveel niet toe. Maar Joab is tamelijk uit de gunst inmiddels van David. Dat is het dilemma trouwens waar wij ook in onze dagen mee te maken hebben, wat het waarschijnlijk ook gewoon uitbeeldt. David is natuurlijk een type van de Messias en daarmee van het nieuwe verbond en dat heet het verbond der genade. Maar je moet die genade nou ook weer niet overdrijven. In dienst van David stond ook iemand als Joab. Jehovah is vader, of zoiets. Betekent zijn naam. En u zou moeten begrijpen dat in de eerste plaats genade en de heerschappij van genade, zoals wij het in onze dagen kennen, komt niet zomaar tot stand. Dat wil zeggen, daar is bloed voor gevloeid sowieso. Dus net in het gebed is dat al uitgedrukt. Zo is dat nou een keer. En het heeft heel wat strijd opgeleverd en levert het nog op. Want ondanks dat u en ik, dat wij als gelovigen in elk geval leven onder de heerschappij van de genade, worden wij niettemin gewaarschuwd voor een oordeel Gods dat beschreven wordt als een schrikkelijke verwachting, een hitte des vuurs en wat het maar was allemaal. En wordt tegen ons als gelovigen gezegd, ik ben even in Hebreeën in gedachten, wordt tegen ons als gelovigen gezegd, het is vreselijk om te vallen in de handen van rechtvaardig God, want onze God is een verterend vuur. Ik bedoel, er komt nog wel wat aan. Het is niet zo dat wanneer wij in onze praktische levens ook, wanneer wij de Heer niet dienen of van de Heer afwijken, of zelfs of fungeren in de praktijk als zijn tegenstanders, want dat kan ook nog, dat we daar zomaar vanaf komen. Daar zijn grenzen aan die genade. Dat is moeilijk uit te leggen aan iemand die de leer der alverzoening aanhangt. Maar dat is wel zo. Daar zijn grenzen aan. Ja. Genade is verschenen aan alle mensen. Maar er zijn dingen waar de Heer echt niks mee te maken wil hebben. En waar hij zijn oordeel over brengt. Eventueel. Nu al. Staat ook in de Bijbel hoor. En in elk geval zal brengen. In ieder geval over alle hout, hooi en stro waar wij dan toch zo trots op waren. Maar het waren eigen werken, zegt de Bijbel. En het gaat wel in de brand. En voordat hij nou zegt, maar er staat ook, maar hij zelf zal behouden worden. 1 Korinthe 3. Dan moet ik u zeggen dat de volgende woorden zijn, maar al zo, als door vuur. En dat is nog een tamelijk lichte variant, moet ik u zeggen. Want de veel zwaardere varianten vinden wij inderdaad in Hebreeën. Nou ja, in elk geval al in Hebreeën hoofdstuk 2. Het is een lange aanloop, maar ik kan hem wel kort samenvatten. Vroeger sprak God, dat wil zeggen voortijds, 1 vers 1, sprak God veelmalen op vele wijze tot de vaderen door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En dan meteen 2 vers 1. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van ons moet je weer doorstrepen dus. Hè? Dat staat er helemaal niet. Daarom moeten wij ons, omdat de Heer tot ons spreekt door de Zoon, moeten wij ons nog meer dan die vaderen in oud-testamentische tijd houden aan hetgeen gehoord wordt, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding heeft ontvangen, dat was onder het oude verbond, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben en wat dies meer zei. En natuurlijk, dan kun je zeggen, ja, dat gaat over ongelovigen, hè, die het evangelie verwerpen. En dan zeg ik, ja, in ieder geval. Maar ik dacht niet dat deze brief aan ongelovigen geschreven was. Dat blijkt uit de inhoud. En hij heeft het over ons. Afgezien daarvan, de profeten in principe spraken tot degenen die deel uitmaakten van Israël, tot het volk in de allereerste plaats. En Paulus hier richt zich net zo goed in de eerste plaats tot degenen die deel uitmaken van het volk. Dat wil zeggen de gemeente. Dat volk onder het nieuwe verbond dat Christus kent als hoge priester, of zou moeten kennen, of althans heeft als hoge priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. En een vervolg op deze waarschuwing vinden wij in hoofdstuk 6. Dat is natuurlijk net zo omstreden, maar niettemin, er staat er. Want er wordt gesproken in het gedeelte vanaf vers 4 over een oordeel van Gods wegen over degene die weliswaar dit nieuwe verbond en wat erbij hoort kennen, maar er zich vervolgens niks meer van aantrekken. Afvallig worden heet dat. Vers 8, maar die donen en distelen draagt, is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welke een einde is tot verbranding. Ik hoef nou gelukkig, denk ik, niet op de letterlijke betekenis van die verzen in te gaan. Ik haal alleen maar aan dat het toch ernstig gewaarschuwd wordt. En nog sterker vind ik hem in hoofdstuk 10. Vanaf vers 23 ongeveer. Nee, van, ik doe maar vanaf vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Nou, is wat lastig om dit snel te zeggen, want het klinkt altijd zo lelijk, maar ik moet u zeggen dat die onderlinge bijeenkomst dan toch niet de bijeenkomst is die wij hier plaatselijk regelen op gezette tijden. Of later regelen. Waar het over gaat in het verband van de Hebreeënbrief is de bijeenkomst bij de troon der genade. Daar komen wij samen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan naderen tot de troon der genade. En dat is niet alleen hoofdstuk 4 aan het eind van de eerste vier hoofdstukken, maar ook hier een paar versen eerder in hoofdstuk 10... aan het eind van het tweede deel, om zo te zeggen, van de brief. Dat begint in vers 19. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. En dan volgt, en laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want, en u weet dat sommigen die gewoonte hebben, en ik kan het makkelijker aanduiden door tegenovergestelde te zeggen, namelijk er zijn er velen die naderen tot de troon der wet. Of wat daarvoor door moet gaan. Dat is niet de troon der genade. Maar wij leven onder die troon der genade. Wij zouden daarom naderen tot de troon der genade, ons aan hem die op de troon gezeten is, heet dat, beschikbaar stellen. Je kunt het ook niet doen en de onderlinge bijeenkomst nalaten. Dan ontmoeten we elkaar ook niet. Dat is het probleem van christenen die altijd problemen hebben de eeuwen door om de eenheid die er is te bewaren. Want dat staat in jaren 17 en Efeze 4. Wij zijn één in Christus. Heeft er niks mee te maken. Wij zijn één in Christus. Ik wil niks anders horen. Wij zijn één in Christus. En that's it. Dat is wat de Bijbel zegt. En zodra je gaat zeggen, we moeten toch die eenheid zien te bewerkstelligen, ben je dus de eenheid die er is aan het ontkennen. En dan ga je al fout. Daarmee wordt die gemeenschap ter discussie gesteld. Dat zou je niet moeten doen. Je moet ervan uitgaan dat die eenheid daar is. Dan heb je het probleem opgelost. Ik bedoel, dan is er geen probleem. Het is nogal rigoureus, maar ja. Ik zeg altijd, alles wat ik op school moest leren was rigoureus. Het antwoord was goed of het antwoord was fout. Eén van de twee. En niks ertussenin. 2 + 3 is niet ongeveer 5 of zoiets. Onder motto, mag het ietsje meer weten, hè? Dan is het gewoon fout. Ik geloof dat het nu ook goed gerekend wordt, want tegenwoordig hebben ze andere rekenmethoden ontwikkeld. Dat heb ik mij laatst laten uitleggen.
Dan
reken je
er zelf
van. Ja, dat is er ook een, ja. Ja. Men rekent in clusters, als het maar ongeveer goed is. Maar, toen maar weer. Ik heb daar niks mee. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Die bijeenkomst waar de voorgaande hoofdstukken over spraken, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als ge ziet dat de dag nadert. We zouden ook trouwens toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Dat staat dan weer in hoofdstuk 12. Maar daar gaat het over, hè. En dan staat er, want zo kwam ik erop. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dat kan dus. Willens, zondigen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En wat er wel overblijft, is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En daarna wordt het toegelicht.
Ja, die zondigt toch altijd?
Nee, het gaat hier om die zonde dat je door genade bent zalig geworden en daarna niet onder die genade wil leven. En niet de consequenties daarvan trekt. Dan is het mis.
Dat je weer onder de wet gaat leven.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. En dat is dus zonde.
Ja.
Want het is mis en mis is zonde. Ja. Vroeger dan een Rooms-Katholiek, maar die had er wat problemen mee. Maar doe maar weer. Zo is het nou eenmaal. En dan maakt men zich tot een tegenstander. Elders heet het, men maakt zich tot de vijand van een kruis van Christus. Omdat als men zich onder de wet plaatst, dan stelt men zich voor de kruisiging van de Heer Jezus. Net of het nooit gebeurd is. En of het alsnog zou moeten gebeuren. En dan heet het, de welke de Heer opnieuw kruisigen. Daar komen die termen vandaan, hè. Want de wet ligt op de oude mens. Dat is beëindigd. Juridisch is daar een einde aan gekomen door de dood en opstanding van de Heer Jezus, die sindsdien hoge priester is van het nieuwe verbond, enzovoorts. Maar het blijft gewoon zo dat wat in onze levens het resultaat is van dat nieuwe verbond en van het leven uit genade en wat de Heer ons heeft in ons heeft kunnen bewerkstelligen en dus ook in ons heeft kunnen en door ons heeft kunnen doen enzovoorts. Dat is alleen wat voor God telt. Al het andere kun je rustig vergeten. Daar komt een oordeel over. En dan kun je wel je leven lang geroepen hebben, wij zijn vrij, we mogen alles en we leven niet onder de wet of wat dan ook. Of je kunt je leven lang geroepen hebben, ik ben wel een kind van God, maar nou moet ik voortaan onder de wet leven. Precies hetzelfde. Maakt niet uit, je wijst dus de heerschappij van de genade gewoon af. En daarmee het werk van de Heer. En het werk van de Heer begint strikt genomen bij dat hij tot ons spreekt. En zo begint deze brief dus ook. Ja, dat hij tot ons spreekt. Maar, en dan staat er vers 30, 10 vers 30, want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en wederom de Heere zal zijn volk. En dat is hier de gemeente, hoor, in deze toepassing. Wiens huis, wiens volk dus, wij zijn. En we hebben een hoge priester die verzoening doet, zegt Hebreeën, wat was het, 2? Voor de zonden zijns volks. En dat zijn wij dus, dat wordt er uitdrukkelijk gezegd. En dat is de toepassing hier ook, hè. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. En als Paulus kritiek heeft op de Korintiërs, zegt hij, dreigt hij, en zegt, ja, maar wij allen moeten geopenbaard worden, let op moeten. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat er ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Alleen dat goed en kwaad zijn begrippen binnen een andere context dan die van de wet. Maar het zijn oordelen. Dan hebben we geloof ik ook nog hoofdstuk 12... Dat is tenslotte hoofdstuk 12, vers 13. Nou, eerst stond er al in vers 15 toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods, achterblijven. Bijvoorbeeld door de wet aan te hangen, of wat dan ook maar. Maar niet alleen dat, hoor. Niet alleen de wet, maar ook, ook als men zegt, ik ben vrij, ik mag alles. En daar blijft het bij. Dat is gewoon losbandigheid, dat is geen verantwoordelijkheid dragen. Maar door genade gods dragen wij juist verantwoordelijkheid en ontvangen wij een zinnige levensvulling, om zo te zeggen. Door de genade gods, zegt Paulus, ben ik wat ik ben en door de genade gods spreek ik tot u en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat is genade gods. Maar Paulus beschouwde zich als een dienstknecht, een slaaf van Christus daarmee. Hoezo? Ik ben vrij, ik mag alles. Het hangt er maar vanaf tegen welk decor dat gezegd wordt. We zijn vrij. Opdat we in die vrijheid de Heer zouden dienen. Dat is de gang van zaken. Zo niet, dan blijft er van ons leven niks over. Wedergeboren of niet, maar inhoudelijk blijft er niks van over. En zo staat het dus uiteindelijk hier in vers 25 van Hebreeën 12. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Ik hoop dat u begrijpt dat het volstrekt hetzelfde is als 2, waar we net waren. 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, enzovoort. Dat lijkt me toch sterk, hè? Sterk. En dit gedeelte eindigt met, want onze God is een verterend vuur. Men zou dat niet onderschatten. Misschien schrikt u er even van, dat is ook voldoende dan nou wel weer even voor vandaag, denk ik. Maar laat ik dan een andere route nemen, want we hadden het over Joab en de geweldpleging toch in dienst van David. Als straks de Heer komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan vinden wij het niet al te vreemd dat dat gepaard gaat met geweld. In ieder geval met de dood der goddelozen. Ik bedoel, of dat nou op de jongste dag gebeurt of 1000 jaar eerder, daar heb ik het nou ook niet over. Ik bedoel, dat vinden we toch gewoon. De Heer komt om een oordeel te brengen over de goddelozen. Hè? En daarna zingen we enige psalmen die geen ander onderwerp hebben dan dat. De zogenaamde wraakpsalmen, ik bedoel, dat is toch algemeen bekend. Maar dat gaat ook gepaard met oorlogen die in de profeten worden aangekondigd tot in Openbaring aan toe. Het bloed was, stond hoog tot aan de tomen der paarden, weet u nog. Als je mij vraagt, moet je dat letterlijk nemen, dan ben ik geneigd te zeggen, nou, het lijkt me niet, maar ik doe er gereed op. Ik weet het niet, maar dat het ernstig is, lijkt me duidelijk. Maar u begrijpt toch ook dat, ja, ik zeg het, er breekt een koninkrijk aan. Moet gevestigd worden, er moeten goddeloze volkeren worden onderworpen. Jawel, maar je kan ook van de andere kant binnenkomen. Als de Heer komt, hier op aarde, dan zal het nieuwe verbond hier op aarde zijn domicilie krijgen. Dat wil zeggen, het zal hier zijn territorium, hoe zeggen ze iets? Het zal gevestigd worden. Het koninkrijk van Christus is gebaseerd op het nieuwe verbond des vredes en der genade. Bovendien, de koning van dat koninkrijk is hogepriester naar de ordening van Melchizedek en dus van het nieuwe verbond. En dus heet zijn troon de troon der genade. Het is toch een nieuw verbond? Want wij leven daar toch al onder. Zij straks ook, maar voor het zover is, voordat dat gevestigd is, nou ja, ik denk dat David een Joab nodig heeft. Ik bedoel, de Heer komt straks met grote kracht en heerlijkheid en is al de tegenstanders verdoen door de adem zijns monds en hoe dat allemaal maar heten mag, dat gaat met grof geweld gepaard, ja. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. De wereld bestaat nu al onder het oordeel Gods en in de toekomst wordt het nog veel erger in de dag des toorns. Maar het middel van die verdrukking en al wat ermee samenhangt, heeft als doel de vestiging van dit nieuwe verbond der genade. Nee, ik weet wel, er zijn er ook die denken dat dan alsnog de wet weer wordt ingevoerd. Dat wil zeggen, diezelfde Mosaïsche wet met allezelfde voorschriften en sancties en al wat daarmee samenhangt, zal toegepast worden. Maar dat kan niet. Zo zonder meer kan dat niet. Het ligt veel genuanceerder dan dat ik het nou in een paar woorden zou kunnen uitleggen. Bovendien vind ik het te ver buiten 2 Samuel 19. Maar de wet als zodanig, de Mosaïsche wet, is beëindigd door de dood en opstanding van Christus. Wordt niet opnieuw straks ingevoerd. Niet zo. Niet op die manier, niet zo zonder meer. Enzovoorts. Het principe blijft dat van genade en vergeving. Het hele punt is, maar ja, dan Dan neem ik nog een stapje verder terug en beschouw de hele heilsgeschiedenis en die der mensheid ook los van de Bijbel. Wat geïllustreerd wordt is nou juist dat de mens probeert een wereld, een samenleving en daarmee een toekomst op te bouwen. Op een bepaalde manier, met een bepaalde methodiek. Daar hebben wij, zeg ik dan altijd, de grote denkers van de mensheid voor gehad. Misschien hebben ze nog wel. En ze maken zich ideeën over de toekomst en hoe dat bewerkstelligd zou moeten worden. Er komt nooit wat van terecht, omdat het altijd gebaseerd is op de overheid die dat dan moet implementeren. Zo heet dat toch, jongens, hè? Tegenwoordig heet implementeren. Die de overheid die dat dan moet invoeren, enzovoorts. Nee. We hebben de loop der tijd heel wat filosofen gehad, waarvan ik me de naam gelukkig nou even, die kan er, ja, dat kan ik wel, maar doet er nou niet toe. En die hebben hun systemen, hun gedachten zijn ingevoerd in de politiek, in de algemene wereldbeschouwing, in de loop der eeuwen, kennen hun geschiedenis, zal ik maar zeggen. Maar als je dat gevolgd hebt, dan weet je ook dat ze allemaal de beste bedoelingen hadden. Maar het was altijd, het kon niet anders, het was altijd werd van bovenaf opgelegd en gecontroleerd. En dat kan niet werken. De fout was trouwens ook dat men uitging van het goede van de mens. En dat is een noodlottig misverstand. Dat heeft heel wat kwaad veroorzaakt. In de gedachte dat de mens ergens van nature goed is en dat dat zou moeten ontwikkeld worden en dat het kwade zou moeten worden onderdrukt. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou, dat klinkt zo dom nog niet. Het goede ontwikkelen en het kwade onderdrukken.
Niet doen.
Hè?
Maar als je het goede doet, dan doe je het kwade niet.
Maar het werkt gewoon niet, het kan niet werken, het heeft ook nooit gewerkt en dat is wat de Bijbel demonstreert. Dan krijg ik medelijden met Israël, ongeacht wat u daar vanavond onder verstaat. Krijg ik medelijden met die geschiedenis van Israël. Zoveel jaren met die wetten heb je nog niet begrepen wat er de essentie van is van de geschiedenis. De essentie is, het werkt niet, het brengt de mens niet tot God, het brengt de mens niet op een hoger moreel niveau. Het werkt überhaupt niet, het werkt zelfs averechts. Het enige wat werkt is genade, is vergeving. En maar het probleem van genade en vergeving is dat het strijdig is met rechtvaardigheid. Ja. En zeker met rechtvaardigheidsgevoel. Nou, dat probleem heeft God opgelost. Ik loop vooruit, want dit soort dingen die zou ik zaterdag moeten zeggen in verband met het evangelie, daar hebben we het over. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En niet eens de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is misschien zo, maar het staat er gewoon niet. Nee, het zou best kunnen, ik wijs dat niet af, maar er staat de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat wil zeggen, er wordt ons bekendgemaakt dat God met de zonde heeft afgerekend, dan hebben we dat gehad. En daarna kan en zou genade heersen. En mocht u nou zeggen, nou ik weet niet hoever je daarmee komt, dan moet ik u zeggen, nou dan hebben we nog een lange weg te gaan. Dat is ook zo, want het duurt nog in ieder geval meer dan 1040 jaar tot aan de jongste dag. In ieder geval meer dan dat. We hebben nog wel wat tijd te gaan. Maar de bedoeling is inderdaad dit te demonstreren. Namelijk dat er van de mens pas wat terecht kan komen als zonde niet meer gerekend wordt en als genade zou heersen. Ja, dat ben ik serieus, ja. Goodwill naar elkaar, vergevensgezindheid naar elkaar, elkaar de dingen niet toerekenen. Ja, betekent andersom dat je zelf onrecht leidt en je laat beledigen en dwars zitten enzovoort en dat het je wat kost. Ja, gebeurt allemaal. Maar ja, dat is genade. En je accepteert genade voor jezelf, je geeft genade aan anderen. Wij vergeven elkaar omdat de Heer ons vergeven heeft enzovoorts. Dan krijg je een heel andere samenleving mee. Maar het is er één die gebaseerd is, punt één, zo concreet mogelijk, op de prediking van het woord van God. En punt twee, ja, en dat zou je niet moeten onderschatten, de kracht van God zelf, de kracht van de Heilige Geest, de kracht van de genade. Zo wordt het ook genoemd, hè? Indirect, maar het heet zo, hè? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus de kracht niet van de wet, maar de kracht van de genade. Maar voordat die genade werkelijk bekrachtigd wordt, komt er een heleboel geweld aan te pas. In onze levens, maar in ieder geval, dat is makkelijker aantoonbaar en ook wat minder emotioneel geladen, in ieder geval straks in de wederkomst van Christus. Naar de mens gesproken heeft David heel wat aan Joab te danken. En toch, ze passen niet bij elkaar. En straks moet met geweld, moet genade en vrede gevestigd worden in deze wereld. Maar geweld en genade en vrede passen niet bij elkaar. Niettemin wordt dat geweld dienstbaar gemaakt aan David in deze geschiedenis en aan de Heer in de toekomst uiteraard ook. Zo gaat het nou eenmaal. Die krachten van die zonde, van die oude mens, die opstand enzovoort, ja, die gaat met geweld bestreden worden. Er zit geen andere mogelijkheid in. Bovendien, dat is bewezen gedurende onze bedeling. Als hij dan ergens toe dient, nou, daar dient hij onder andere dus toe. 2000 jaar evangelieprediking. Nou, een overblijfsel dat behouden wordt. In overeenstemming met het profetisch woord. Dat wel. Maar bewijst dat de mens er niet voor open staat en prediking van genade niet wil. En u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat in onze dagen zogenaamd orthodox-christelijke kringen elkaar in de haren vliegen, omdat ze vinden dat bij de andere genootschap een te ruim aanbod is van de genade. En weer terug bij anderen is weer te krap aanbod van genade enzovoorts. Er zijn kerkscheuringen door ontstaan en worden in stand gehouden. Ze vinden het al erg. Genade is goed, maar op je sterfbed. Dit is christelijk orthodox, hè. Dit heet streng gelovig. Niet dat ik het zo noem, maar Ik benoem het liever helemaal. Ik vind er niks strengs gelovigs aan. Ik vind het streng ongelovig, maar dat meen ik. Omdat het volstrekt, ja, sorry, maar het is volstrekt in strijd met de Bijbel. Wat moet je dan? Ik dacht dat je met die mensen in discussie moet gaan of zo en vriendelijk blijven. Probeer dat eens dan. Ga je niet lukken, waar je tegenop loopt, ik wil het gerust nog wel een keer zeggen, waar je tegenop loopt is tegen de duivel. Dat zaakje daar zit compleet dicht getimmerd, daar kom je niet meer door. Dat is wat de duivel doet, die trekt bij de mensen daar binnen en doet meteen de gordijnen en de deuren dicht. En op slot. Dat is wat de duivel doet. En wat hij daarna in dat huis uitvreet, dat wil je niet weten, maar dat is niet best. Maar dat is wat er gebeurt. Dan is de communicatie volstrekt onmogelijk. En dat heb je met alle zwaar religieuze kringen. Of ze dan Mohammedaans heten of christelijk, dat maakt niks uit. Je loopt tegen dezelfde muur op. Men is afgesloten en genade is daar niet. Nou ja, niet vroeger dan dan op het sterfbed. Want men weet best wel dat je anders niet kunt zalig worden. Als ergens de zonde gedemonstreerd wordt, is het in kringen waar men onder de wet leeft, toch? Dat is wat de Bijbel zegt. Dus men komt er wel achter dat men door genade moet zalig worden, maar dan toch vooral niet al te vroeg. En het bezwaar van vroegzalig worden uit genade is dat je dan moreel verplicht bent om genade te bewijzen aan anderen de rest van je leven. En dat is denk ik de psychologische rem die op het hele verhaal staat. Heb je dat? Als je vandaag kunt zeggen, prijs God, ik ben vrij, ik ben door genade zalig geworden, Dan betekent het dat je moreel verplicht bent andere genade te geven en dus anderen te vergeven, gelijk als Christus jou vergeven heeft. En als je dat niet kunt opbrengen, dan verwerp je een dergelijke leer of prediking. Dan zeg je nee, op je sterfbed pas. Denk er maar eens over na.
Het is best wel moeilijk, dat allemaal.
Denk er maar eens over na. Nee, goed, er moet toch ergens een of andere reden voor zijn. Een oorzaak voor zijn. Waarom mensen zo zijn. En elke dag in hun Bijbel lezen en maar toch niet begrijpen wat er staat. En het ook niet willen weten. Er moet toch een reden voor zijn. Waarom is dat? En waarom kunnen wij dus ook bij die mensen niks als we komen met een Bijbel? Zelfs hun eigen Bijbel in de Statenvertaling en zeggen, maar er staat toch, het interesseert zich een bal. Totaal ongevoelig en volstrekt vijandig tegenover het woord. Dus, ze hebben God en de Bijbel naar hun eigen hand gezet en daar is geen hoe moet je dat zeggen? Geen causale verklaring voor. Geen redelijke verklaring voor, wil ik zeggen. Wel een psychologische.
Angst.
Nou ja, niet bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Niet bereid zijn om alles los te laten en naar de Heer te gaan. Vader en moeder verlaten. Staat toch in de Bijbel? Ter wille van de Heer. Uit je milieu stappen en de deur achter je dicht doen, kerkdeur, en zeggen, we gaan naar de Heer toe. Onderlinge bijeenkomst, dat soort dingen. Oké, de andere kant kan ook, je rechten opgeven. Je plichten. Je rechten, wat je in de wereld hebt, weet u wel. Loslaten, waar je zo aan hecht. De eigen status opgeven. En als arme zondaar naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Daar gaat het over, maar dit is het evangelie, hoor. En als je dat niet wil, ja, dan bedenk je andere dingen. Dan gebruik je de Bijbel voor een ander doel, dan leg je dat anders uit enzovoorts. Maar zo ligt het nog eenmaal. Ik bedoel, er is heel wat kracht voor nodig. Ik wil ook wel zeggen, geweld om een zondaar tot de Heer te brengen, hoor. Nou ja, voordat een zondaar tot de Heer komt. Ik denk dat voor de meesten van ons het zo simpel allemaal niet was. Voor sommigen wel, maar... Ja, dat is soms zo, ja. Maar in het algemeen, die drempel is hoog in de praktijk. En daar gaat het maar om. En dat is wat uitgebeeld wordt. David heeft het moeilijk genoeg, type van Christus, oh prima. Maar wat een tegenstand en wat een geweld en wat een strijd is om het koninkrijk te vestigen. De loop van de geschiedenis om dat koninkrijk daarna in stand te houden. En hier passeren nog enige vijanden. En David zegt, Amasa, zeg maar tegen Amasa dat ik een job voor hem heb. Dat was de legeraanvoerder van de andere kant. Kun je het zich voorstellen? Als je dan niet begrijpt dat dit is werking van de genade, ja, dan kan ik u verder daar niks aan uitleggen. Toch komt niet zoveel van terecht, want ik zei al, hij wordt ook gedood. Het heeft nog helemaal consequenties het een en ander, maar David is het toonbeeld van... De Heer doet dat, enzovoort. Dat komt ook omdat hij een profeet was, maar... Ik heb het nou hoofdzakelijk natuurlijk over het profetisch aspect van de man en zijn omstandigheden. En van Gods wegen zou inderdaad geweld gebruikt worden om dat nieuwe verbond, dat koninkrijk, te doen baanbreken en uiteindelijk een nieuwe schepping te doen baanbreken. Ja, zo is het, ja. Kijk. De Joden hebben een... Ik zal het nog even... Dat mag eigenlijk niet, want ik doe er veel te lang over. Maar de Joden zeggen, als er staat in Genesis 1 dat de Heer zei, zie, het was zeer goed. Dan lezen de Joden dat als de dood is goed. Dat kan. Als je die klinkertekens weglaat, dan kan je dat zo lezen. Zeer goed. De dood is goed. Ja. Nou ja, en dat is makkelijk te verklaren. Door ons ook. Want de dood maakt een eind aan die ellende van deze wereld, hè. Een enkele keer, je mag het nooit hardop roepen. Hooguit zachtjes fluisteren, maar let op met wie, aan wie. Je mag het nooit hardop roepen, maar soms krijg je een overlijdensbericht. En dan zeg je, gelukkig maar.
Het was een leider verlost.
Dat bedoel ik. Dan is de dood toch goed. Niet? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Hoe wordt een eind gemaakt aan de macht van de zonde?
Door de dood.
Door de macht van de wet. Bediening des doods overigens. Door de dood. Ja, dus ze verkeert nog niet. Dus het is mooi, daar komt een keer een eind aan.
Ja, overlijden. Maar dat is dan niet in de dood, hè?
Nee, we hebben het over de dood is goed. De dood als zodanig is een vijand. En dat wil ik zeggen, de dood is een vijand. Maar hij heeft een functie. Hij wordt gebruikt.
Ja, ze mogen niet in die boom des levens eten.
Nee, bijvoorbeeld. Maar het herhaalt zich in de loop van de geschiedenis vele malen. De laatste vijand die er niet zal gedaan worden is de dood. Maar het is dezelfde dood die ons verlost van deze oude wereld. Stel je voor dat er geen dood was. En dat wij van nature en nog steeds eeuwig leven hadden als zondaren. En er niet af konden komen, want het is nog eeuwig leven. Je kan het niet uittrekken, je kan het niet afschudden, je zit ermee. Je bent er, je blijft een zondaar, je schuld stapelt zich op. In de loop der miljoenen jaren enzovoorts. Ik bedoel, wat een ellende. Dan hoop je toch echt op een Big Bang, waardoor het hele zaakje
uit elkaar
vliegt en ophoudt te bestaan. Ja, ik weet dat men een leer heeft over een Big Bang, waardoor het allemaal ontstaan is. Maar dat vind ik zulke dwaasheid. Maar goed, dat gezegd hebbende, de dood maakt een eind aan, maar het is een vijand. Maar daarna wordt de dood zelf teniet gedaan. Niet alleen omdat het in 1 Korinthe 15 staat, maar ook omdat het in Openbaring 21 vermeld wordt alsnog. Weg ermee. Maar daarom heeft het van tevoren wel een functie gehad. En daar gaat het maar om. En zo is het met deze Joab ook. Met die vijanden van die vijanden hier van David. Ze worden gebruikt, maar ook die vrienden van David. Waar David een hekel aan heeft, waar hij niet goed mee overweg kan, maar die hem niettemin dienen. En uiteindelijk toch noodlottig aan een eind komen. Dat heb je toch? Je zou dat moeten begrijpen. Dat zo gaat. En dat God alle dingen gebruikt ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat is een algemene regel. En voor dit soort rigoureuze zaken geldt dat precies hetzelfde. Je bent er niet mee met je ethiek. Want daar worstelen we altijd mee, met onze ethiek. Was David een goede man of niet? Was Joab een goede man of niet? Hij is of een boosdoener of de held. Een van de twee. Want wij denken simplistisch, weet u wel. Maar zo ligt het niet helemaal. Helemaal niet zelfs. Aan David mankeert ook wel het een en ander, als je hem historisch beschouwt. En Joab ook, net zo goed. Maar het gaat erom welke functie ze vervullen in de loop van het verhaal. En zo werkt het nou eenmaal. Dat is in de politiek trouwens ook zo. Waarom zeg ik politiek? In de samenleving ook. Ik moet nou voorzichtig worden. Zo algemeen. Zolang ze je gebruiken kunnen, gebruiken ze je. Zolang ze van je beter kunnen worden, word je gebruikt. En als dat niet meer kan, dan vlieg je eruit. Rigoureus. En ik zeg politiek, dat is gewoon omdat die jongens en meisjes, die zijn dagelijks in het nieuws. Daar staan constant microfoons bij en camera's op. Dus we kunnen dat van dag tot dag volgen. En vandaag zitten ze met elkaar mooi weer te spelen. En staan ze glimlachend met elkaar op het bordes, zal ik maar zeggen. Nou, dat was niet vandaag, maar dat was wat langer terug. Maar bij wijze van spreken, en ze overleggen met elkaar. En overal valt over te praten enzovoort. En intussen zitten ze te proberen om de poten van elkaar stoelen wordt, zagen enzovoorts. En zolang ze de tegenpartij hun ergste vijanden kunnen gebruiken voor hun doel, dan meestemmen enzovoort met de oppositie en al dat soort dingen. Jongens, wat een gedoe allemaal, maar de hele samenleving is zo. Echt. Het is niet zo zwart-wit. Maar het zit vol met vijanden en daarom is er ook in de praktijk verder niks van te maken. Maar wij moeten daarvan af. Leven de naïviteit, denk ik altijd. Leven de oprechtheid namelijk. Wij zijn kinderen Gods. God zorgt voor ons. En God is mijn rechter. Zo heet het. Dat zei David ook. Maar hij kan het zich dus permitteren. Laat maar gaan. God is mijn recht. Hij zal mijn recht doen. En wat hij erbij gedacht heeft allemaal, zeg ik dan, nou ja, dat lees je in de psalmen. En tegelijkertijd is dat allemaal, staat het model voor, of dan zeg ik het te zwak, maar is dat een uitbeelding van Christus zelf, de Heer Jezus zelf, die onrecht leed in deze wereld, die door zijn tegenstanders tot vandaag zijn naïviteit verweten wordt. Hij heeft het verkeerd aangepakt, hij had geen idee van in wat voor wereld hij leefde, dan had hij het wel anders gedaan, enzovoorts. Maar die doodgemoedereerd doorging met dat woord van God de mensen voor te houden. En zei, kijk, staat het toch? Geloof je het niet? Huichelaar. Je bent, hè? Jij beroemt je toch op die God van de Bijbel? Je weet toch Mozes te citeren en de wet? Waarom geloof je dan niet? Geen geveinzen, enzovoort. Eelt ze gewoon een spiegel voor. Glashard. Tactvol. Ja, tactvol. Hoezo, wat tact? Niet dat ik tegen tact ben. Ja, maar... In de Bijbel vind ik die dingen niet. In de Bijbel vind ik gewoon glashard, ook bij de profeet en bij de Heer. Er staat geschreven en ik heb gezegd, en dat is het dan. De mens heeft er zich aan te passen. Zo zit dat. Verder, nou ja. Maar goed, Amasa, we waren bij vers 13, 2 Samuel 19, vers 13. Tot Amasa zult gij zeggen, je bent toch familie? Het was uit Juda immers. En het was ook inderdaad familie. Zoon van een van Davids zusters, en zo net als Joab en hoe ze allemaal maar heten, weet u nog. God doe mij zo en doe er zo toe, zo gij niet krijgsoverste zult zijn voor mijn aangezicht te allen dagen in Joabs plaats. Alzo neigde hij het hart aller mannen van Juda als van een enig man. En zij zonden heen tot de koning, zeggende, keer weder gij en al uw knechten. David is vergevensgezind. En Juda is bereid de koning terug te halen. Let op dat er staat Juda. Alzo neigde het uit alle mannen van Juda. Dat wil zeggen, ik hoop dan niet dat u de draad kwijt bent, maar als er staat in vers 8, zie de koning zit in de poort en toen kwam al het volk voor des konings aangezicht. Die staat deze categorie, hè? Dat heet Juda, niet Israël. En Israël wilde de koning wellicht terug gaan halen, althans daar is sprake van, daar zouden zij over spreken. En David zegt, nou dat lijkt me niet goed, laat toch maar met Juda beginnen. En hij neemt contact met ze op en zegt dit en zegt dat en zo. En Amasa aan het hoofd van het leger. En keer weder gij al en al uw knechten, zeggen ze dan tot David. Toen keerde de koning weder en kwam tot aan de Jordaan. En Juda, niet Israël, Juda. Juda kwam te Gilgal om de koning tegemoet te gaan, dat zij de koning over de Jordaan voerden. En u begrijpt, er staat Gilgal bij, dus het was nog dezelfde plek ook, waar ze eens met heel Israël door de Jordaan trokken in de dagen van Jozua. Jozua 3, 4, 5, staat erbij, hè? Gilgal. Waar ooit in zekere zin de geschiedenis van Israël, althans in dat land, officieel begon. En waar Israël besneden werd. En Gilgal, nou ja, goed, dat blijft De doortrekken door de Jordaan en ook de naam Gilgal staat nou eenmaal voor dood en opstanding, voor wedergeboorte en daarmee voor eind van het oude en een nieuw begin en wat het maar was allemaal. Nou ja, en ik heb je vorige keer gezegd, ja, als de koning ooit komt naar Jeruzalem, als de definitieve zoon van David ooit komt, dan is dat onder begeleiding van Juda. En niets van Israël. Van Juda. Ik geloof dat ik het tamelijk uitgebreid besproken heb, als ik me goed herinner. Het idee is namelijk dat de profetieën over de komst van de Messias, in de zin van de komst van de koning, en daarmee dat koninkrijk dat beloofd was, dat die profetieën die worden gerelateerd aan Juda. En de meest voor de hand liggende in dat verband, vind ik altijd, is Daniel 9. Want als je wat wil weten over hoe het zit met het koninkrijk, dan kom je in Daniel 9. Je kunt het wel willen passeren, maar dan wordt het een grote chaos. Daniel 9, over 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En daar wordt een lijn uitgezet, maar hij wordt gerelateerd niet aan Israël, maar alleen en uitsluitend aan Juda. En dat is het dan. En wij weten hoe het verder zal gaan, omdat we nogal wat profetieën erover hebben. In de toekomst zal niet alleen die 70ste week aanbreken door een verbond, want er staat allemaal in Daniel 9, vers 27 in elk geval, door een verbond tussen de vijand enerzijds en de Joodse staat, althans Jeruzalem anderzijds. Maar we weten dat het uitloopt in wat heet de grote verdrukking. In Matteüs hoofdstuk 24 heet dat zo, de grote verdrukking. En het zal uitlopen op de laatste, definitieve, dus laatste verwoesting van Jeruzalem. Staat allemaal nog in Daniel 9 ook, en ook trouwens in Matteüs 24. En wat er dan gebeurt is dat een overblijfsel uit dat volk en uit Jeruzalem de naam des Heren aanroept. Maar we hebben het over het Joodse volk. En dat is niet Israël. Israël is daar niet in betrokken. Ja, ik kan er ook niet tegen. Ik las het vandaag weer, geloof ik. Over de uittocht van het Joodse volk. Om de wetgeving aan het Joodse volk. Door Mozes enzovoort. Of ik barst in lachen uit, of ik spring uit mijn vel. Ik kan me daar zo woest over maken. Want ja, dat was niet het Joodse volk, dat was Israël. Simpel zat. Lees je Bijbel. En anders moet je je mond erover houden. Moet je die stukje wartaal zeggen. En daarna denk ik, wat al die mensen nog meer zeggen, daar moet je dus meteen een vraagteken bij zetten. Wat weten ze van hun Bijbel? Wat kennen ze van hun geschiedenis? Weten ze van wat over gaat eigenlijk? Joodse volk. Wat een dwaasheid. Werden de Belgen onafhankelijk van Friesland dan? Of zoiets. Wat voor onzin ga je krijgen? Je moet toch het onderscheid kunnen maken. En hier, al deze hoofdstukken gaat over het onderscheid tussen die beiden. En heel de Bijbelse geschiedenis is gebaseerd op het onderscheid tussen die beiden. Alleen bij Sinai was het onderscheid er niet, daar waren ze allemaal. Netjes gerangschikt. Althans, volgens voorschriften. Die voorschriften waren netjes gerangschikt, enzovoorts. Maar het is Juda uitdrukkelijk die de koning binnenhaalt. Er was eerder sprake van dat Israël het zou doen, maar op aanwijzing, op initiatief van David zelf, is hij ze voor en het gebeurt door Juda. Nou ja, en onderweg gebeurt er nog iets, en de aardigheid is dat we helemaal uitgebreid gesproken over Shimi en over Mephibosheth, die hierna weer genoemd worden. Die lui kennen we uit voorgaande hoofdstukken, en we hebben gezien dat zij een beeld waren op een of andere wijze van het Joodse volk. En van de omstandigheden van het Joodse volk. Niet van Israël, van het Joodse volk. En daar gaat het dus ook inderdaad over. Zie? En als die dingen verteld zijn, dan lopen we alsnog tegen Israël op. Dat is in vers 41. Zo komen wij bij vers 16. En Simei, de zoon van Geraan, zoon van Jemini, die van Bahurim was, haastte zich en kwam af met de mannen van Juda, de koning David, tegemoet. Die man die kent u nog wel, toch? Dat was die man die met stenen gooide en zo. Die zichzelf belachelijk maakte, dacht ik. Tenminste, in mijn ogen. Door te schreeuwen naar David toen hij Jeruzalem verliet. En hier vinden we hem alsnog. Hij meldt zich alsnog weer. Met volledige naam en toenaam. Dat wil zeggen, hij wordt ons weer uitgebreid geïntroduceerd. Maar wij kennen hem nog en we hebben toen gezien dat de man in elk geval een beeld was van het Jodendom als zodanig. Ook zijn gedrag illustreert dat op tamelijk komische wijze. We stelden in de pauze nog even vast dat je in de Bijbel toch heus heel wat humor vindt. En dit vind ik er één van, hè. Hij gedroeg zich als een Jood avant la lettre eigenlijk, want het Jodendom dat wij kennen is natuurlijk van veel latere datum. Maar stof opwerpen en stenen gooien is wat de orthodoxen nog steeds doen. En ze zijn nou eenmaal vijanden van het nieuwe verbond, heb ik u ook al menigmaal uitgelegd. Zij leven nou eenmaal onder wat wij noemen het oude verbond. Ze houden daaraan vast. Dat is wat het Jodendom inhoudt en in identiteit geeft. En dat willen ze graag zo houden. Dus als de Messias komt, dan is hij niet welkom. Ze willen hem wel blijven verwachten, als hij het maar niet in zijn hoofd haalt om daadwerkelijk te verschijnen. Ja. Nou. Simi, de zoon van Gera, een zoon van Jemini. Er zit nog wat anders achter, want we hebben nog iemand die daar uitdrukking aan geeft in de Bijbel. Die iemand is gewoon Saulus van Tarse in het Nieuwe Testament. Die heette trouwens ook Klein en Gera, de zoon van Gera staat er, Gera betekent klein. Zoiets, er zijn meerdere Hebreeuwse woorden voor, maar dit is er één van. En Saulus van Tarse heeft in zijn dagen en onder die naam die situatie van het Jodendom goed gedemonstreerd. Hij zei trouwens ook dat hij de ultieme vertegenwoordiger was van het Jodendom. Hij schreef dat in de brief aan de Galaten. Hij nam toe in het Jodendom meer dan zijn leeftijdsgenoten, dan zijn tijdgenoten. Hij was de man die ook zo van de hoge priester, dat was de echt hoogste baas, een brief meekreeg, weet u nog, voor zijn tocht naar Damascus. En zelfs als ik het in Handelingen lees, het mag natuurlijk niet, maar dan grijns ik er ook bij als ik het lees. Hè. Dan lees ik in Handelingen 9 vers 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord. Kijk, en dan moet ik al lachen. Maar ja, het is natuurlijk bloedernstig. Maar blazende dreiging en moord. Dat is wat Simei ook deed in de tijd. En Simei hier heeft zich bedacht in het gedeelte wat nu volgt. En Saulus van Tarse ook. Daarna werd hij de grote kampioen van het christendom. Zodanig dat dikwijls beweerd wordt dat in feite, in de praktijk, in historisch gezien, Paulus dus inmiddels, dat Paulus de stichter is van het christendom als godsdienst. En daar heeft men eigenlijk wel gelijk in.
En dan noemt het mijn evangelie.
Hij trekt het zelfs naar zich toe en noemt het mijn evangelie, ja. Niet dat het specifiek, althans exclusief zijn eigendom was, want dat was het niet. Maar het was hem wel toebedrouwd en hij ontleent daar zijn autoriteit ook aan, zal ik maar zeggen. En hij zegt ook glashard, dat is hetzelfde Galaten 1 trouwens. Hij zegt glashard, ik ben ook terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En ook niet bij degene die al voor mij apostelen waren te Jeruzalem. Zo van, hij zegt, ik was er totaal onafhankelijk van. Ik heb het ook niet voor hen. Maar zo hoort het eigenlijk ook, hè. We hebben het van de Heer. Dat wil niet zeggen dat we niet bij elkaar te raden zouden gaan. Dat zegt de apostel natuurlijk ook. Maar niettemin, het evangelie als zodanig is het woord van God en het komt van God. Maar hij is de personificatie eigenlijk van hoe dat zit, hè? Hoe een religieus iemand, meer specifiek Joods iemand, tot geloof komt. En daar kwam ook geweld aan te pas, overigens. Daar hadden we het er straks over, dus ik zeg het er nog maar even een keer bij. Maar goed, Simi, de zoon van Gera. En Gera was weer een van de zonen van Benjamin. Dat lezen wij in Genesis al. Die van Behurim was, haastte zich en kwam af met de mannen van Juda. Met de mannen van Juda, voor alle duidelijkheid, en het wordt herhaald, hè. Het zijn de mannen van Juda die de koning terughaalden. Israël had als eerste het idee, maar het is Juda die het als eerste doet. En ze gingen David tegemoet, en 1000 man van Benjamin met hem, waarmee je maar weer ziet dat deze Simei dus toch een groot man was in de stam van Benjamin. Anders krijg je niet 1000 mannen mee. 1000 man van Benjamin met hem, ook Ziba, de knecht van Sauls huis, en zijn 15 zonen en 20 knechten met hem. Wat dat voorstelt, weet ik niet, die 15 zonen en 20 knechten. Maar Ziba was ook niet zomaar iemand, maar u weet hoe het was. Ziba was een dienstknecht van Saul, ooit, en hij was aangesteld door David. En er staat er, 1000 man van Benjamin met hem, ook Ziba, de knecht van Sauls huis. En zij togen vaderlijk over de Jordaan voor de koning. Dat wil zeggen, voordat de koning over de Jordaan trok, trokken zij hem tegemoet. Als nu de pont overvoer om het huis des konings over te halen, over het water, en te doen wat goed was in zijn ogen, zo viel Simei, de zoon van Gera, neder voor het aangezicht des konings, als hij over de Jordaan voer, en zei tot de koning: mijn heer, rekene mij niet toe de misdaad, en gedenke niet wat uw knecht verkeerdelijk gedaan heeft te dien dagen, als mijn heer de koning uit Jeruzalem uitging, dat het de koning zich ter harte zou nemen. Hij vraagt vergeving. Hij krijgt het ook nog. Weet u nog, die zonen van Zeruja, ik weet niet meer wie het precies was, die zei nog, zal ik zijn kop eraf slaan? Abizi was dat. Uit 2 Samuel 16 vers 9, ja. Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Die hondenkop, ja. En David zei, nee, laat me zitten. Laat hem. Hij moet het doen van de Heer, staat er. Waarmee gezegd werd dat dit alles dus een profetisch karakter heeft, hè? Symbolisch is, ja. En zo is het hier ook. En zo geldt het voor de Jood net zo goed. Hij ontvangt vergeving. Waarom ook niet? De Heer bad zelfs aan het kruis en zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Zij wisten het wel op laag niveau, maar op hoger niveau niet. Ze hadden het overzicht niet, ze hadden geen diepere kennis. En dus worden dan ook verder niet aangerekend. Op voorwaarde dat men komt tot aanvaarding dan van de opgestane. Dat men hem gekruist heeft, wordt vergeven. Dat men hem niet aanvaardt als de Messias na zijn opstanding, ja, dat wordt niet vergeven. Zie. Maar deze Simei is een beeld van dat deel uit het Jodendom dat wel degelijk kwam alsnog tot geloof in de Heer Jezus. En waarschijnlijk ook dus van het gelovig overblijfsel uit Juda dat in de toekomst alsnog bij de wederkomst van Christus tot geloof zal komen. Als eerste uit al de volkeren overigens. Vers 20, want uw knecht weet het zekerlijk, ik heb gezondigd. Het was mis. Doch zie, ik ben heden gekomen, de eerste van het ganse huis van Jozef, om mijn heer de koning tegemoet af te komen. En dit is altijd een lastige. Benjamin wordt geacht te behoren tot het huis van Jozef. Niettemin, de stam van Benjamin was toegevoegd, zou toegevoegd worden vanuit de dagen van David aan Juda. En als het verantwoord wordt door de Heer zelf in 1 Koningen, wat het maar was, 11 geloof ik, dan staat er op dat er altijd een lamp zou zijn in Jeruzalem bij het huis van David. Dat wil zeggen bij Juda in de praktijk. Dat wil zeggen, Benjamin wordt geacht de vertegenwoordiger van Jozef te zijn bij Juda. Hij vertegenwoordigt dus eigenlijk de 10 stammen, als ik het eens te kort door de bocht mag zeggen. Hij vertegenwoordigt de 10 stammen bij die ene. En waarom zou dat moeten en kunnen? Wel, de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, zijn in hoge mate terechtgekomen bij Jozef. Als de eerstgeborene nou eenmaal uit de stammen van Israël, hij is de drager van de titel. Als alle stammen verstrooid zouden worden en je moet vragen, wie is Israël? Ik heb hier een brief voor Israël, bij wie moet ik hem bezorgen? Dan bezorg je hem bij Jozef. Dat wil zeggen bij Efraïm. En als je die niet vinden kunt bij Manasse, dus. Hè. Maar bij Jozef. Hij is Israël. En er zijn schriftplaatsen genoeg waarin de naam Jozef en Israël door elkaar gebruikt worden, zal ik maar zeggen. Afwisselend voor een en hetzelfde. En zo was ook de positie trouwens van Paulus, uit de stam van Benjamin, de enige die wij in nieuwtestamentische tijd kennen, officieel, als uit de stam van Benjamin. Maar hij vertegenwoordigde dat eerstgeboorterecht enzovoort. En hij was een lamp bij Juda. Hij predikte het evangelie waar hij maar kwam aan de Joden. En beschouwde dat ook als, als het hoogste wat hij bereiken kon. Hè? Hij zei, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen tot jaloersheid te verwekken en voor Christus te winnen. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Kortom, Simeon komt en hij beschouwt zich als vertegenwoordiger van de andere stammen van Israël, die hier niet bij waren. Maar hij komt als eerste. En zo is het in het begin van onze bedeling dus feitelijk ook gegaan. Hoe dat ook zij, er staat, toen antwoordde Abishi, de zoon van Zeruja, daar komen die zonen van Zeruja weer, wie het maar is, die mannen van geweld, weet u wel. En die zegt, zou dan Simei hiervoor niet gedood worden? Nou, dat was al eerder door hem gesuggereerd in hoofdstuk 16. Zo hij toch de gezalfde des Heren gevloekt heeft. Eigenaardig, de term gezalfde des Heren wordt gewoonlijk gereserveerd voor koning Saul. Maar hier wordt hij van toepassing gebracht op David. Ze waren natuurlijk allebei door de Heer gezalfd. En men zou dat goed begrijpen. Dat is nog steeds, speelt nog steeds een rol in de discussie over, volstrekt overbodige discussie over de kwestie wet of genade. De tegenstelling daartussen. Men zegt, ja, maar de wet is toch de wet des Heeren. De Heer heeft hem toch zelf gegeven. Die kan je niet zomaar aan de kant zetten. En het antwoord is, dat doen we ook niet, dat doet de Heer. Want het is de wet des Heeren. Juist daarom. Enzovoorts. Gezalfde des Heeren. Jawel, dat was Saul. En de Heer maakt een eind aan en stelt er iemand anders voor in de plaats. En dan definitief. En dat was David dus. En daarmee ook meteen het definitieve Davidische koningshuis. Maar David zeide, en dan krijg je weer de werking van genade, hè? David zeide, wat heb ik met ulieden te doen, gij zonen van Zeruja, dat gij mij heden ten Satan zoudt zijn. Ik weet niet waarom, maar de vertalers hebben het woord Satan deze keer niet vertaald. Maar gewoonlijk wordt het vertaald met tegenstander.
Tegenwerker, ja.
Ja. Het is ook maar een interpretatie, maar zoals de Heer zei tot Petrus, ga achter mij, Satan. Dat schijnt een Hebreeuwse woord gebruikt te hebben. Maar het betekent gewoon tegenstander in elk geval. Zou heden iemand gedood worden in Israël? Het is immers feest, de koning keert terug. Zou heden iemand gedood worden in Israël? Want weet ik niet dat ik heden koning geworden ben over Israël? Alsnog En weer. En de koning zei tot Shimei, gij zult niet sterven. En de koning zwoer hem. Dat is één. Hij krijgt genade. En dan Mefiboset, Sauls zoon, kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren, nog zijn klederen gewassen van die dag af dat de koning was weggegaan tot die dag toe dat hij met vrede wederkwam. Te hopen is maar dat het niet al te lang geduurd heeft, maar vooruit. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, daar zijn we dus een paar kilometer verder, dat de koning tot hem zeide, waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefiboset? Maar ook dit grijpt terug naar een paar hoofdstukken eerder, waar het maar was. En hij zei, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zeide, ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Verwijs terug naar het begin van hoofdstuk 16, waar de vertalers boven gezet hebben, Mefiboset door Ziba belasterd, en we hebben toen tamelijk uitgebreid besproken waar Ziba voor staat en waar Mefiboset voor staat. Mefiboset namelijk als een uitbeelding van, laten we zeggen, gelovigen uit de Joden, maar dan toch in een ondergeschikte en beperkte positie. De man was kreupel. En die Ziba, die was over hem aangesteld door David. Die moest hem beschermen, verzorgen, op hem toezien. En wat het maar was allemaal. En ik heb u gezegd, Ziba staat eigenlijk gewoon voor gemeentelijke waarheid. De aangestelde. En in de gemeente speelt in ieder geval het Jodendom of de Joodse inbreng geen overwegende rol. Dus niet dominant. Heb u dat? En dat is de situatie. En verder runden die twee één bedrijf. Dat wil zeggen, het land was van Mefiboset. Dat was eigenlijk van Saul van oorsprong. En Ziba werd erover aangesteld als een soort rentmeester, omdat Mefiboset dat zelf niet kon. Maar Ziba ging in de tijd met David mee en zei, ja, Mefiboset, die wil niet. Die hoopt dat Absalom koning wordt en dat het koninkrijk uit de hand van David genomen wordt. En tot vandaag heb ik in ieder geval mijn twijfel over of dat nou waar was of niet. Ik bedoel, werd Mefiboset door Ziba belasterd in hoofdstuk 16? Of vertelde Ziba maar wat? Probeerde hij Mefiboset in een kwaad daglicht te stellen bij David? Wij weten dat tot vandaag niet zeker. Er kan wel misverstanden sprake geweest zijn of wat het maar was. Misschien hebben de vertalers, of wie het maar waren, gelijk door te zeggen, nee, Mefiboset die had meegewild, maar er werd door Ziba tegengehouden. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd. Als je het hier in deze geschiedenis plaatst, ligt het voor de hand te denken dat Mefiboset dus inderdaad fout zat in de tijd. Net zo fout als Shimei. Waarna ze dus allebei vergeving ontvangen. En dan is het verklaard waarom dat in één adem verteld wordt. Maar wat er precies aan de hand is, dat meldt de Bijbel eigenlijk niet. We horen alleen de woorden van Ziba in de tijd, in hoofdstuk 16. En nu horen we woorden van Mefiboset. En of het waar is of niet, weet ik niet. Hij heeft mee... Ten zijn gunste heeft Mefiboset mee de woorden uit vers 24 voor wat het waard is. Namelijk, hij had zijn voeten niet schoongemaakt, maar kun je zien hoeveel dagen hij zijn voeten niet had schoongemaakt? Hij had zijn baard laten staan, maar kun je zien hoeveel dagen hij zijn baard had laten staan? Het lijkt er in ieder geval op alsof hij in de rouw geweest is al die tijd, want daar is de uitbeelding van. Maar ja, hij kan ook een dag later of twee dagen later pas tot één keer gekomen zijn. Dat weten we dus nu nog niet. Het heeft in ieder geval geen gevolg. En wat er ook mis geweest mogen zijn. En bij wie dan ook, bij Mephibozet of bij Siba, er verandert niks. Dat is het eind van het verhaal. Er verandert niks. David neemt er genoegen mee. In ieder geval, Mephibozet zegt, mijn heer koning, mijn knecht Siba heeft mij bedrogen, want uw knecht zei, ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen, doch mijn heer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. In ieder geval onderwerpt hij zich hier volkomen weer aan David. Want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. En dat gaat over het huis van Saul, hè? Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Want David zorgde voor hem, en dat heet dan zo, hè? Hij eet van de tafel van David, hebben we ook allemaal al gelezen. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? En toen zei de koning tot hem, waarom spreekt gij meer van uw zaken? Hij zegt, David zegt, we houden er over op. Laat maar, genoeg zo. Je hoeft niet, zeg maar niks meer. En hij is kort af en zegt, ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. En dan weet ik dat je die woorden, dat je daar zelf inhoud aan kunt geven, net wat je wil. Maar het meest voor de hand ligt dat het gewoon betekent wat het altijd al betekende eerder. Namelijk dat de situatie ongewijzigd wordt. Het land is officieel van Mephibozet, maar Siba is verantwoordelijk om het te verzorgen. En samen runnen ze dus, om zo te zeggen, dat bedrijf. Waarmee David dus terugkomt op de uitspraak van 16 vers 4... Want daar staat, zo zeide de koning tot Siba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mephibozet heeft. En dat wordt dus hier weer teruggedraaid, nadat David de woorden van Mephibozet gehoord heeft. Het is wel net de rechtspleging eigenlijk, hè. Hoe beide partijen horen, David heeft ze nu allebei gehoord. En wat er precies gebeurd is, weten wij niet, David waarschijnlijk wel. Maar het komt erop neer dat het bij het oude blijft. Deelt het land. En Mephibozet zei tot de koning, hij neemt het ook gans weg, naardien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Hij zegt, maakt me niks meer uit. Hij onderwerpt zich aan David. En ja, ik moet natuurlijk zeggen, en zo hoort het ook eigenlijk. Onvoorwaardelijk. En wat de Heer doet, is goed gedaan, zeggen we dan. Dat is ook tamelijk orthodox-christelijk eigenlijk. Maar dat is wel correct, ja. Wij geven ons over aan de Heer en laten het daarbij. En de rest zullen we accepteren. Ten volle. Dan hebben we er nog één. Maar wat geïllustreerd wordt, is dus gewoon de volle vergeving. Wat er ook gebeurd is, het doet ook weinig ter zake meer. Eind goed, al goed. Ze onderwerpen zich aan David en dat is goed. En zo is het ook. Ook voor ons geldt dat, hè. En ook voor ons, wat er ook in onze levens, zelfs als christenen, fout gegaan zou zijn. Wij gaan naar de Heer en zeggen, hier ben ik. Misschien voor de zoveelste keer. Maar, hè? Dat kan allemaal. De Heer is geduldig, dat is heerschappij van de genade. Alleen ja, wat je van je leven weggooit, dat gooi je weg. Daar is verder niks meer aan te doen. Er staat een lied in de bundel van Johannes de Heer. Hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen zij nog eenmaal weer. Een lied wat ik niet zingen wil, hoor. Echt niet. Maar het is wel waar. In zichzelf. Die hele context van het lied, daar kan ik niet zoveel mee. Welk lied dat is? 151, denk ik. Dacht ik. Ja, op die melodie. Moet ik gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet, zonder een verloste zon daar neer te leggen aan zijn voet. Dat is hem, hè?
Moet ik zo mijn heiland zien en als woon, voor al zijn liefde hem geen duimpje vruchten.
Ja. Ja. Maar ja, in dat lied wordt onze schuld aangepraat... Ja. voor het geval dat we niet iemand anders ook tot de Heer gebracht hebben. Maar dat vind ik wel erg krap gerekend. Want de vrucht van het werk van de Heer in ons... bestaat maar niet uit dat we anderen tot de Heer brengen. Juist. Ja, en dat is wat ik tegen zo'n lied heb. Het wekt de indruk alsof er maar één ding is. Zoals bij het leger des heils van oudsher. Gered om te redden. Je bent gered, dus wat ga je doen? Anderen redden, dat, en dat is het dan. Het is niet voor niks. Ik aarzel wat, want ja. Het is niet voor niks dat hen in het algemeen toch oppervlakkigheid verweten werd en wordt. Waarmee niet gezegd wil zijn dat die mensen geen goed werk doen. Maar daar hebben we het nou niet over, hè. We hebben het over wat de Heer in de gelovigen zou doen. En dat is heel wat breder dan anderen voor de Heer winnen. Maar het is waar, je kunt je leven weggooien. Ik bedoel, als wij loon zouden ontvangen voor wat de Heer in ons en door ons en in het lichaam heeft kunnen doen... Dan veronderstelt het toch dat ons lichaam daar dan toch voor beschikbaar was, enigerwijze. En als het dat nooit was, wat voor loon wou je ontvangen? En dan sta je dus inderdaad met lege handen. Dat is inderdaad correct. Ja. Staat niet voor niks dat we de tijd zouden uitkopen terwijl de dagen boos zijn, enzovoorts. Dan worden allerwege steeds opnieuw erop gewezen dat wij de Heer zouden dienen. Hoe dan ook, enzovoorts. En de vrucht van het werk van de Heer is dat wij naar de inwendige mens veranderd worden. Dat het naar buiten ook uitwerking zal hebben of kan hebben. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar dat is niet de norm.
2 Korinthe 5, dat staat er naakt. 2 Korinthe 5, dat er naakt zijn, niet omkleed.
Ja, bijvoorbeeld, ja, er zijn van die schriftplaatsen die zegt... de bedoeling is dat we voor de Heer zullen staan overkleed... maar het kan ook zijn dat we daarna staan. Nadat de klederen zijn uitgedeeld. Dat we bekleed naakt gevonden zullen worden, staat er dan. Hè? Ja, in aanvulling op 1 Korinthe 5 dus. Waar we zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zijn ernstige woorden gericht aan die Korinthe. Aan wie Paulus overigens schrijft. En alleen maar aan hen. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En hij herhaalt het ook nog. En tegelijkertijd wijst hij ze dus toch op hun verantwoordelijkheid. En zegt, denk erom, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar het is geen kwestie van of wij dingen doen die toegelaten zijn en dingen niet doen omdat ze verboden zijn. Het is een heel ander verhaal. Het idee is dat we weten waartoe wij geroepen zijn en daarna wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn en in het bewustzijn daarvan. En dat bewustzijn alleen al van wie je bent in Christus, dat zou bepalend moeten zijn voor ons doen en laten. Ja, het is vervelend om steeds het koninklijk huis aan te halen, maar... Maar ik bedoel, prins Willem-Alexander, die moet zich dus van jongs af aan bewust geweest zijn wie hij was. En zo niet, ja, dan zou het ook niks worden. En andersom werkt het ook, maar ja, dat moet ik misschien niet zeggen, maar andersom werkt dat ook. De man wordt pas bekwaam voor de functie die hij zal moeten gaan uitoefenen, juist doordat hij van jongs af wist dat zijn roeping was. We hadden altijd nog kunnen zeggen, ik niet. Dat kan. Maar goed, er is een vluchtroute. Maar normaal gesproken, zo werkt dat. En dat betekent dus dat je weet wie je bent en waartoe je geroepen bent. Dat is bepalend voor je doen en laten. En daarmee voor je toekomst natuurlijk. Maar aan ons wordt gezegd dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. enzovoorts. En dus om dien overeenkomstig te wandelen. En moeilijker mag dat niet wezen. Maar dat betekent volledige onderwerping aan de Heer. En dat ik dat niet verzin, zeg ik, lees dan toch die zangbundel maar. Ik ben er toch aan gehecht, hoor, in diezelfde bundel van je aan de Heer. Al heb ik ook zo mijn gedachten, maar dat vertel ik er dan wel bij. Maar ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter ik schaar, wereldvreugd verdwijnt in duister bij het licht van Golgotha. Nou ja, na Golgotha dan, denk ik dan weer. Maar het gaat om de essentie, hè? Ik gaf mij alles op voor Jezus. En die andere was, neem de wereld, geef mij Jezus. Of, ach, niets te zijn, gans niets te zijn, slechts zittend aan zijn voet. Ik verzin het niet. Dat is klassiek, de klassieke evangelies noem ik dat maar, denk ik. Ja, bestaat niet meer, bijna niet tenminste, maar dat is wat het is. Men komt tot overgave aan de Heer. En hij, die Heer, is degene die op de troon der genade zit. Daarom kan dat. Daarom kunnen we ook naar hem gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. En een beroep doen op zijn genade, anders zou het niet werken. Maar de consequentie is dat we daarna dus geacht worden inderdaad hem te dienen. En waar wij dat doen, is hij overvloedig over ons met de rijkdom zijner genade, met dank aan Efeze 1. In de praktijk. Of zoals Hebreeën het nog korter zegt. Wij naderen tot de troon der genade. Dat is Hebreeën 4, het laatste vers ongeveer. Wij naderen tot de troon der genade. Om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Maar naderen tot de troon der genade. Ja. Het ontgaat ons bij het lezen in het Nederlands. Maar dat naderen is het equivalent van het Hebreeuwse korban. Dat wil zeggen, betekent offeren. Men nadert immers, Oude Testament, bent u daar een beetje in thuis, Oude Testament? Je nadert tot de Heer. Je nadert tot de Ark des Verbonds. Je nadert tot het altaar. Maar dat woord naderen is hetzelfde als het woord voor offeren. Het wordt ook vertaald met nabij zijn. En dus met nabij komen. De Hebreeënbrief gebruikt dezelfde term. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan. Wij worden nabijgebracht enzovoorts. Wij worden geofferd, dan wel wij offeren onszelf. En als u het letterlijk wil hebben, dan hebben we altijd natuurlijk gewoon Romeinen 12 vers 1. Dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. En daarna doet de Heer met ons wat hij wil. En wij aanvaarden die wil, wij onderwerpen onze wil aan hem. Of het is onze wil dat hij zijn wil aan ons zou doen. Dan ben je eenswillend, heet dat. Zijn woorden die we allemaal niet meer kennen. Maar het is volstrekt een Bijbelse gedachtegang. En dat is wat hier gebeurt. Wie die lui ook waren, wat ze ook overhoop gehaald hebben als vijanden van David, ze zouden naar de mens en misschien ook naar de wet des doods schuldig geweest zijn, maar ze worden gespaard. David zegt, er worden hier geen mensen gedood. En we laten het zo. Begrijp je me niet verkeerd, ze kwamen er, historisch kwamen ze er zo niet vanaf, hoor. Het was niet het eind van het verhaal. Komt later nog een staartje achteraan, later zeker onder de regering van Salomo. Maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Het gaat om wat hier geïllustreerd wordt in dit gebied. In dit schriftgedeelte dus. Dan komen we vanavond niet toe aan Barzillai. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Dus die moeten we nog even bewaren voor de volgende keer. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Te mogen naderen tot die troon der genade. Om te komen tot die zoon van David, die inderdaad op de allerhoogste troon inmiddels gezeten is en al zo lang. En hoewel wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, weten wij dat het zo is en leven daar dagelijks uit. Wij danken u dat we die troon kennen als die troon der genade en dat wij in alle oprechtheid en ook vrijwillig tot u mogen komen om u te erkennen als onze koning, heer en hoge priester. Wij danken u daarom voor ons leven van alle dag uit die rijkdom. In het bewustzijn dat niets of niemand ons kan scheiden van die liefde waarmee u ons aan Christus verbonden hebt. Maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar de toekomst. We mogen weten dat eenmaal dan toch uiteindelijk die heerlijkheid, uw heerlijkheid, zal geopenbaard worden aan Israël en de volken. Dat u eenmaal daadwerkelijk zult gaan naar Jeruzalem, ook zelfs zo letterlijk mogelijk, om daar alsnog die troon van David op te eisen. We danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen weten waarheen die hele wereldgeschiedenis leidt. Namelijk naar de verheerlijking van uw naam alsnog. Wij danken u daarom ook dat we deze avond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze oude geschiedenissen die tegelijk illustraties zijn van nieuwtestamentische waarheid. Nieuwtestamentische waarheid waaraan wij inmiddels deel hebben gekregen. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Heer, hier zijn wij. Wij onderwerpen ons aan u en het woord uw genade, opdat uw werk aan ons volbracht zou worden, in ons en door ons, om Christus wil. Amen.